Goedenavond. Dames en heren, ik kan een meervoud praten. Ja. Goed dat jullie hier allemaal weer zijn. Dit is toch een bijzonder moment. De eerste beeldvormende vergadering van het nieuwe politieke jaar. Mooi dat jullie allemaal in grote getale hier weer aanwezig zijn. We hebben het vanavond over de afsluiting van de Papendrechtse brug en de inzet van de Baanhoekbrug voor hulpdiensten. Misschien goed om te noemen dat gelijktijdig, dus op ditzelfde moment, een beeldvormende vergadering plaatsvindt over het warmteprogramma. Dus op het moment dat iemand opeens nu verschrikt opspringt, daar moest ik heen, dan moet je dus naar zaal 4. En om 9 uur vindt in deze zaal een beeldvormende vergadering plaats over het integraal huisvestingsplan onderwijs. Dus dat betekent dat wij ook ons uiterste best gaan doen om om 9:15 af te ronden voor de wisseling. Goed, we hebben het dus over de afsluiting van de Papendrechtse brug. Die staat gepland van 17 juli 2026 tot 21 april 2027. En dan ontstaan er natuurlijk gelijk vragen als welke werkzaamheden worden er uitgevoerd, welke niet. Nou, en die ga ik uiteraard niet zelf beantwoorden. Maar daarvoor zijn Diana Bonnink, omgevingsmanager van Rijkswaterstaat, is aanwezig. En ook Eelco van Bijsteren, veiligheidsadviseur van de veiligheidsregio. En zij hebben zelf ook nog mensen meegenomen die, als ze aan het woord zijn, zichzelf hopelijk nog even voorstellen. En zij gaan dus een presentatie geven met een toelichting over de maatregelen. Ook om te kijken hoe de verkeershinder zoveel mogelijk verminderd kan worden. En de veiligheidsregio in het bijzonder over de afstemming en continuïteit met de hulpdiensten. We beginnen even met een korte aftrap van de portefeuillehouder, dat is de heer Spek. En als hij geweest is, dan is het woord aan mevrouw Bonnink. Maar nu eerst het woord aan de heer Spek.
Ja, dank u wel, voorzitter. Rijkswaterstaat heeft op dit moment de komende jaren een grote opdracht met betrekking tot het renoveren van, zoals zij dat noemen, kunstwerken. Zo heet dat. Dat zijn bruggen en tunnels door heel Nederland, maar met name ook in Zuid-Holland. De Harrievlietbrug is inmiddels afgerond. De brug over de Noord is nu in onderhoud. En voor onze regio gaat het met de renovatie en van de Papendrechtsebrug ook behoorlijk zullen we het behoorlijk gaan merken. Het vervangen van die brugklep is echt noodzakelijk. En het afsluiten van de brug gedurende de werkzaamheden geeft onvermijdelijk heel veel hinder. Het wordt gewoon heel erg naar. We hebben al een beetje de ervaring van een paar jaar geleden dat de Wantijbrug was afgesloten. Maar nou, toen was het al in onze regio best wel, behoorlijk met het verkeer chaos, zeg maar. Maar nu gaat het over de Papendrechtsebrug en ook met de Baanhoekbrug. We gaan in Sliedrecht al behoorlijk werken en het gaat pijn doen. Wij maken ons hard voor een goed maatregelenpakket wat er zorg voor draagt dat zowel de scholieren als de werknemers Dordrecht met alternatieve vervoersmiddelen kunnen bereiken. En natuurlijk ook dat die naar Sliedrecht kunnen komen. Daarnaast is er ook de veiligheid en de gezondheid van onze inwoners van groot belang. En deze twee aspecten hebben soms een conflict met elkaar. En de Baanhoekbrug speelt daarin een cruciale rol. Rijkswaterstaat zal jullie daar zo uitgebreid over bijpraten. Met het voorgestelde pakket maatregelen kunnen we de hinder wel gedeeltelijk beperken. Maar leuk wordt het niet. Het is niet leuk en hoeveel pijn er uiteindelijk ook het ons gaat doen is afhankelijk van hoe goed we elkaar hierop voorbereiden. Ik merk al dat sinds de eerste aankondiging dat het de talk of the town is. Ik kan ergens op verjaardagen en op andere gelegenheden mijn neus niet laten zien of men begint hier al over. Dus in die zin is het ook wel goed dat we nu alvast nadenken over hoe kunnen wij onszelf en hoe kunt Sliedrecht zich daarop voorbereiden. Door maatregelen te nemen die ieder voor zich natuurlijk moet kiezen, kunnen we de hinder natuurlijk beperken. En hoewel we dat allemaal zelf keuzes in hebben, zullen we allemaal merken in de regio dat het een hele grote operatie is. Nou, jullie gaan daar vanavond van alles over horen. Ik krijg zo een aftrap en natuurlijk zal dat niet de laatste keer zijn dat we hierover in gesprek zijn.
Ja, dank u wel. Dan excuus. Meneer Brandwijk.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. In ieder geval dank voor de woorden die al zijn uitgesproken. Ik stel de vraag nu toch even, nu de wethouder nog staat, maar misschien komt hij anders mee in de presentaties. Maar een van de belangrijkste dingen ook richting de inwoners is, er is veel zekerheid over wanneer de brug nu gesloten is en wanneer er uiteindelijk open is. Als het gaat bijvoorbeeld om communicatiewerkzaamheden kunnen bij elk project ook wel eens uitlopen. En mijn vraag is eigenlijk, vindt zometeen communicatie plaats via Rijkswaterstaat? Gebeurt dat via de gemeente Sliedrecht? En hoe wordt de inwoners op de hoogte gehouden van eventuele vertraging of versnelling in bouwwerkzaamheden en communicatie over wat nu wel of niet kan?
Volgens mij een hele heldere vraag. Is dat een die u nu beantwoordt of komt die straks in de presentatie?
Hij komt in de presentatie terug. We hebben geprobeerd om zo volledig mogelijk beeld te geven. Dus mocht het onvoldoende beantwoord zijn, dan komen we er aan het eind natuurlijk nog even op terug.
Dat lijkt me uitstekend. Ik zag van de heer Van der Ven, zag ik ook nog een hand omhoog.
Klopt, dank u voorzitter. Ik heb u horen spreken, meneer Spijk, over de verkeersbewegingen, met name de verkeersbewegingen over de wal. Ik heb u niet horen spreken over de enorme hinder die we ook kunnen gaan zien en verwachten voor de maritieme industrie en de scheepvaart. Komt daar straks nog een toelichting op?
Kijk, komt daar straks ook nog een toelichting op?
Ja, voorzitter, we kunnen niet over de tijdsduur van deze operatie met elkaar spreken zonder dat ook daar de scheepvaart aan de orde komt. Want dat heeft natuurlijk een verband met elkaar over de lengte van de werkzaamheden en de toegang van met name de grote schepen op onze rivier.
Nou, dat is dan alvast even een sneak peek dat daar zo meteen eens naar de informatie op komt. En laten we deze vraag ook even in het achterhoofd houden. Dat mocht daar straks een antwoord op komen, dat we die dan nog even stellen. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Wonink. En we hebben het er niet over gehad, maar zullen we voorstellen dat u eerst de presentatie geeft en dat we dan de vragen doen? Uitstekend.
Aanzetten. Dan probeer ik deze twee vragen sowieso even mee te nemen. Nou, fijn dat wij hier mogen komen om een en ander toe te lichten. Het is een bewogen afgelopen half jaar geweest. Er is natuurlijk heel veel commotie over geweest. Er is uit de treuren gedebatteerd en gediscussieerd over hoe gaan we dit project aanpakken. Er zijn kritische vragen gesteld door de wethouders uit de regio van kan het echt niet anders en moet het zo. Maar uiteindelijk is dit nu het verhaal zoals we er nu voor staan. Dus ik ga jullie daarin meenemen. Nog even voor de duidelijkheid. Ik ga alleen over het beweegbare gedeelte. Dus de brug die open en dicht gaat, dat is ons project. Dit is ongeveer in grote lijnen waar ik zo meteen aandacht aan zal besteden. Nou, de brug is uit 67 en de brug is nu aan het einde van zijn technische levensduur, zoals wij dat noemen. De brug bestaat uit een vast gedeelte, dat is ongeveer 1000 meter, en dan een beweegbaar gedeelte, dat is een stuk kleiner, 30 meter. Nou ja, er gaan heel veel gebruikers over deze brug. Deze brug heeft de auto's, er gaat landbouwverkeer over, fietsers en voetgangers, maar ook gehandicapte voertuigen. En ook in behoorlijke aantallen. We zitten op de 76.000 motorvoertuigen en ruim 5.000 fietsers en bromfietsers. Voetgangers zijn ietsje minder. Nou ja, dit is de brug in open toestand. De doorvaarthoogte is 12,90 meter. En 90% van de scheepvaart kan onder de vaste brugdelen door. Dus die hebben straks sowieso geen probleem. Voor de hoge scheepvaart, daar kom ik straks nog op, daar hebben we natuurlijk iets voor bedacht. De hoge scheepvaart die draait 900 keer per jaar. Maar dat varieert. Dat zijn dus ook bijvoorbeeld containerschepen die dus nu wel door kunnen, maar dan met een laag minder bijvoorbeeld. Nou ja, als eerste zien jullie al meteen de eerste nautische toegang. Wij gingen dit project starten en toen kwamen we in gesprek met de maritieme maakindustrie. En toen bleek dus dat wat wij voor ogen hadden, dat dat dusdanig impact had op die hele sector. Dat wij die sector op een faillissement lieten afstevenen. Dus dat kon niet. Dat was gewoon, ja, dat kan niet. Dus toen hebben we gekeken wat er kon. Want er zijn gewoon geen omvaarmogelijkheden. Dat hele stuk tussen de brug en Gorkum, al die scheepswerven, die zitten gewoon vast. Die moeten door de brug. Dus toen zijn we gaan kijken hoe kunnen wij dit probleem aanpakken. We hebben allerlei scenario's bedacht van sommige hele out-of-the-box methoden. En toen hebben we gekeken wat er dus kon. En toen hebben we voor deze variant gekozen, die dus nu gerealiseerd gaat worden. Maar dat betekende wel dat wij voor de weg heel erg veel meer hinder gingen veroorzaken. Waar het daarvoor zo was dat eigenlijk alle hinder bij de scheepvaart werd neergelegd, is het nu, verdeeld klinkt een beetje zuur, maar het is nu wel de pijn verdelen. Dus nu gaat die voor de scheepvaart meer dan een jaar dicht, maar die kunnen wel elke maand in een weekend er doorheen, door de brug. En voor de weg gaat die nu ruim 9 maanden dicht. Wat gaan wij doen? Nou, zoals ik net al zei, wij zijn van het beweegbare gedeelte, dus die hele boog, daar komen wij niet aan. Wij gaan ook het bewegingswerk in de kelder vervangen. De nieuwe brugval wordt zwaarder, dus de pijlers waar die op rust, die moet ook verstevigd worden en versterkt. We gaan de technische installaties voor bediening, besturing en bewaking gaan we aanpassen. We gaan de brugkelder uitbreiden, want zoals hij nu is, is het heel klein. Het is echt een krappe kelder. Dus daar gaat aan de buitenkant een ruimte aangebouwd worden. En het brugwachtershuisje zoals het nu is, daar gaat de kop eraf. Dus die is er straks niet meer. Die is ook niet meer nodig, want er wordt dan ook niet meer gebruikt. Dit waren allemaal variabelen die we hebben meegenomen met de afweging van welke hinder gaan we doen. Wat is technisch mogelijk? Wat is er veilig? Wat kan er veilig? En toen is er hiervoor gekozen. We gaan de brugklep zo snel mogelijk uitvaren. Dan is feitelijk de doorvaart open, maar die wordt helemaal volgelegd met pontons. Er worden pontons aangelegd van na circa 90 meter bij 50. En vanaf daar wordt een heel werkplateau gemaakt en vanaf daar wordt er gerenoveerd. Dus er komen stellingen en hijskranen, er komt een keten ook op die ponton, allerlei materieel. En dan kunnen ze onder de brug en bij de pijlers aan alle kanten. Dus zo kan er veilig gewerkt worden. En dan is het de bedoeling dat elke maand die pontons weggevaren worden en dan kan de scheepvaart er doorheen. Dit is even gewoon hoe we ervoor staan. Je kan het lezen. Wat gaan we doen? Maar dat heb ik net al verteld. Dus in het kader van de tijd gaan we gewoon door. We gaan dus 9 maanden, ruim 9 maanden dicht. 17 juli tot 21 april. Dat was een vraag van net. En wij communiceren, we hebben een communicatie, we hebben allerlei, maar er zit ook een communicatiewerkgroep. Daar zijn alle gemeentes bij aangesloten. En ook de provincie bijvoorbeeld, ProRail, de veiligheidsregio. Dus daar wordt gecommuniceerd. Dus daar wordt gekeken van hoe gaan we communiceren, op welke media gebruiken we daarvoor, welke lokale kranten, welke websites. Dus dat wordt in afstemming wordt daarover gecommuniceerd. Dus ook voor de hinder. Mocht die uitlopen, mochten we eerder klaar zijn. Je weet het niet, zou fijn zijn. Dus dat wordt gewoon via die methode gecommuniceerd. We hebben ook onze eigen website, maar het wordt gewoon allemaal afgestemd ook met andere gemeentes. En als wij dan klaar zijn, dan komen er ook nog testweekenden. Een testweekend en testnacht, moet ik eigenlijk zeggen. Ja. En dan de hinder. De hinder is heel erg. Het is echt, ik kan het niet mooier maken. De vertraging gaat oplopen tot 30 tot 60 minuten extra. En ik woon zelf in Gorkum, dus ik rij regelmatig over de A15. En het is nu al geen feest, dus dan wordt het helemaal erg. Buiten de spits is het natuurlijk minder heftig, maar in de spits dan gaat het echt fors oplopen. En het is in een redelijk groot gebied, zoals je ook op het kaartje ziet, in een redelijk groot gebied is de hinder merkbaar. Dan hebben we de scheepvaart. De scheepvaartstremming die gaat ietsje eerder in. Die gaat 22 juni gaan de stekkers eruit, dus dan kan de brug niet meer gedraaid worden. En daarna is het streven, we gaan begin augustus gaat het Val eruit. Die gaan we uitvaren, dus dan zit er een opening in. Dan kunnen ze voor het eerst er doorheen. En daarna is het de afspraak dat we één keer per maand mogelijkheden faciliteren, zodat de scheepvaart door de brug kan. De lage scheepvaart, zoals ik net al zei, die kan gewoon onder een van de vaste bruggen door. En wij gaan bij het hijsen, het inhijsen en het uithijsen of het uitvaren, invaren, gaan wij waarschijnlijk de hele vaarweg stremmen, omdat het dan gewoon echt gevaarlijke werkzaamheden zijn. En dan heb je last van deining, van extra scheepvaart, dus dan gaat die tijdelijk even helemaal dicht. Maar dat zijn hele korte periodes. Ja, en dan de fietsers en de voetgangers. Het fietspad gaat ook dicht. De hele brug gaat dicht. Het nadeel van deze brug is dat het één beweegbaar deel is. De Wantijbrug, daar werd net aan gerefereerd. Die heb ik ook mogen doen. Daar had ik twee beweegbare delen. Dus dan kon je er altijd eentje vrijhouden voor de nood- en hulpdiensten. Voor het openbaar vervoer of voor eventueel wie dan ook. Maar nu is er maar één brugdeel en die is er heel snel uit. Dus hier hebben we geen mogelijkheden. Dus het fietspad van de Papendrechtse brug gaat eruit. En de Baanhoekbrug komen we zo nog bij. Die gaan wij ook afsluiten. De Baanhoekfietsbrug. Ja, wij realiseren ons natuurlijk te degen dat Sliedrecht hier dubbel kind van de rekening is. Want het is natuurlijk zo, Dordrecht en Papendrecht hebben ook last van de afsluiting van de brug. Maar de Baanhoekfietsbrug wordt vooral heel veel hier gebruikt. Dus we hebben echt heel erg gekeken of wij iets konden verzinnen voor de nood- en hulpdiensten en de veiligheidsregio. Want de zorg op orde houden stond heel hoog op ons lijstje. En we kwamen eigenlijk tot de conclusie we hebben net gezien hoe druk het wordt op de omleidingswegen. Er zijn op de N3 geen vluchtstroken, dus qua doorstroming is dat ook geen optie. Dus toen was eigenlijk de enige reële optie het Baanhoekbrug fietspad. En hoe vervelend dat ook is, wij konden het niet anders organiseren. We hebben gekeken of we een pont zouden kunnen laten varen voor de nood- en hulpdiensten. Maar voor zo'n hele grote pont, dan heb je dus een oeververbinding nodig, een aanmeervoorziening. En daar is hier weinig plek voor. En dat gaat ook veel tijd kosten. Dus eigenlijk was de Baanhoekbrug het enige reële alternatief. En uiteraard hebben wij gekeken of we daar iets konden met fietsers. Want wij zagen ook wel dat er 2500 fietsers per dag overheen gaan. En dat dat serieus hele grote aantallen zijn. Dus wij zijn gaan zitten weer met de politie en de ambulance en de brandweer. En hebben gekeken van, wat kan het? Kunnen wij het op de een of andere manier combineren? Maar het is een heel lang tracé. Het is een tracé van 1,5 kilometer. En het is heel smal. Op sommige plekken is het gewoon 3 meter breed. En dan achten wij het gewoon niet veilig om daar fietsers te laten fietsen. Ik zal hem nog eventjes, dan kan je ook, ik denk dat iedereen weet waar die ligt. Maar dat is dus, het verzoek vanuit de regio, is dus vanuit de veiligheidsregio, is dus ook gekomen. Ze willen van twee kanten aankomen rijden. Dus wij moeten al iets gaan verzinnen op die brug, waardoor wij dat kunnen faciliteren. Dus daar moet want wij hebben natuurlijk die petitie van de Fietsersbond ook gelezen. En daar wordt dus dan geschreven over dat er plateaus moeten komen. En we gaan ook iets van plateaus maken voor zover dat kan. Want op de brug zelf, daar valt niks te realiseren. Dus het moet op het vaste gedeelte. Maar daar gaan we iets realiseren waar dus dan een ambulance of een politie of wie dan ook van de zorgkolom zou kunnen wachten. Als er tegenliggend verkeer kan zijn. En het is niet alleen... Het is niet alleen de nood- en hulpdiensten, maar het zijn bijvoorbeeld ook de huisartsen met spoed. Het zijn ook de verloskundigen. Het is ook de nierdialyse of de bloedtransfusie of allemaal dat soort sectoren die ook een beroep willen doen op die Baanhoekbrug fietspad. Wat we ook moeten faciliteren. Dus iedereen met enige spoed in de zorg. Chirurgenteam van het ziekenhuis die met spoed wordt opgeroepen. Als er file staat, wel met nadruk als er file staat, zouden daar dus dan gebruik van kunnen maken. Maar het is het is gewoon een hele moeilijke afweging. ervaring heeft ook geleerd, gaf de politie met name terug, dat mensen, als er een ambulance of een politie of een brandweer aankomt, dat mensen schrikken. En dat sommige mensen denken, ja, ik blijf gewoon staan, dan komt het goed. Maar dat kan niet, want het is een heel smal tracé. Dus dat hebben we ook meegenomen in onze overweging. En wij willen die fietsers gewoon, die moeten gewoon veilig naar de overkant komen. Dus wij gaan niet tornen aan veiligheid, dat kan niet. Dus ja, het is gewoon heel, als iemand met een briljant plan komt, dan heel graag. Maar wij zien niet hoe we het veilig kunnen doen. En als het niet veilig kan, dan doen we het niet. Dus dat. Dus we hebben echt van alles gekeken. We hebben allerlei scenario's de revue laten passeren. Of we met verkeersregelaars het dan wel zouden kunnen doen. Maar het blijft gewoon een hele moeilijke. Nou, er werd een voorstel gedaan om met pendelbusjes te gaan rijden over de brug. Maar het probleem is dat je ook met die zorg, wij weten niet, dat valt niet op tijden vast te pinnen. Het is niet zo dat je kan zeggen, de ambulance die komt altijd tussen 7 en 9. En tussen 3 en 5, dat weet je niet. Dus en je weet ook niet waar ze vandaan komen. Dus het is lastig om dan de hele brug leeg te vegen. Dus dat is gewoon, het was gewoon geen reële optie. Dus we hebben echt gekeken, want we hebben ook gekeken naar een brug ernaast. Of dat een optie zou zijn, maar het is een hele grote overspanning over het water. En hij moet beweegbaar zijn, want we gaan elke maand tenslotte open voor de maritieme maakindustrie. Dus het kan niet zo zijn dat hier dan een obstakel zit. Dus dat was eigenlijk ook al geen optie. Dus alles wat ik graag had gewild, ging niet. Dus in het kader van de veiligheid hebben wij deze afweging moeten maken. Wij proberen dus zoveel mogelijk hinder te beperken, voor zover dat kan. Daarvoor hebben we een reductie nodig van 9% in de ochtendspits en 24% in de avondspits. Die is echt drukker. En dan proberen we om zoveel mogelijk doorgang te verlenen voor de mensen die er echt wel in de auto moeten zitten. We hebben een heel traject, een heel pakket aan maatregelen zijn we mee bezig. Wij willen 2 ponten laten varen, 2 verbindingen. Een verbinding zo dicht mogelijk bij de brug. Mensen die de Papendrechtse brug vorige renovatie hebben meegemaakt, die weten waarschijnlijk waar de pont toen heeft gevaren. Dat gaan we nu ook doen, alleen nu wordt die veel groter en wordt het een dubbele pont. Dus dat er 2 tegelijk kunnen gaan varen, omdat daar nog grotere hoeveelheden fietsers zitten. We hebben gekeken wie er gebruik maken van met name de Baanhoekbrug fietspad. Want daar zitten ook die mogen eigenlijk niet over dat fietspad, maar die doen het wel. Dus dat zijn de brommobielen en de scootmobielen en de kanta's en van alles rijdt er. Dus daar hebben we expliciet naar gekeken dat wij hen ook willen faciliteren. Dus het wordt 1 hele grote pont met zo'n klep dat je er zo op kan rijden. Want iedereen zou aan de overkant moeten komen. En die gaan we ook 24 uur per dag laten varen. 'Snachts niet in dezelfde frequentie als overdag. Want ik denk niet dat het 's nachts daar super druk gaat worden. Maar er blijft gewoon frequent volgens een dienstregeling een boot varen. En dan 1 veerverbinding van de Papendrechtse brug. Gaat vanaf de Rosmolenweg naar de overkant naar huis te Merwede. Dat is de ruïne. En dat is dus de Rosmolenweg is nu de waterbushalte en die gaat dan naar de overkant en dan kom je bij de Staart uit. En die gaat niet 's nachts, maar de Papendrechtse brugverbinding wel. En tot hoe laat deze gaat, daar zijn we nog mee bezig. Dan zijn we samen met Zuid-Holland bereikbaar aan het kijken hoe wij voor de rest het openbaar voer in stand kunnen houden. We hebben al verregaande gesprekken gevoerd met Qbus. De Merwede-Lingenlijn gaan wij optimaliseren voor zover dat kan. Want die zit natuurlijk al best wel frequent, rijdt best wel frequent. Dus, maar in de zomer, wij beginnen natuurlijk in de zomer. dan reist, normaal gesproken is er dan de halve dienstregeling en die gaan we weer gewoon upgraden naar de normale. Datzelfde gaan we met de kerst doen, dus hij gaat altijd gewoon frequent rijden. Wij gaan extra, de bussen gaan anders rijden. Station Sliedrecht-Baanhoek wordt een soort knooppunt. Dan hebben we daarnaast vanaf Dordrecht Stadspolders gaan extra bussen naar het Leerpark, omdat daar heel veel leerlingen heen moeten. Wij proberen de waterbus met kortingsacties te stimuleren. Wij gaan de prijs van de trein, want de trein is duurder dan de bus, dat verschil gaan wij vergoeden. Zodat mensen zo optimaal mogelijk gebruik kunnen maken van de vervoersmogelijkheden die er zijn. Extra fietsen op verschillende punten, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die willen heel graag een fiets meenemen. Ik stap dan met mijn fiets ook wel eens in Gorkum op en als ik pech heb ben ik fiets nummer 13 en kan ik niet mee. Dus de capaciteit in de treinen is ook al beperkt. Dus wij gaan proberen om op de station zoveel mogelijk fietsen neer te zetten. Zodat je gewoon ook ervoor kan kiezen om gewoon met de trein te gaan en daar een fiets te pakken. Waar je dan ook heen zou moeten. Dus daar zijn we nu heel druk mee bezig. Dan is er een werkgeversaanpak. Dus dan gaat Zuid-Holland Bereikbaar gaat ook bij de werkgevers langs om te kijken wat kan daar. Dus de gemeente Sliedrecht is ook een werkgever. Dus dan wordt in de bedrijven, in de werkgeversaanpak wordt dan gekeken van goh, waar zouden jullie mee geholpen zijn als nou een werkgever zegt van nou, ik heb zoveel mensen, ik zou heel erg graag een pendelbus willen van punt A naar B. Kan dat, dan wordt dat bij ons voorgelegd. En als het een reëel plan is, niet voor één reiziger, maar als het er meer zijn, dan zouden we daar iets voor kunnen. En we zetten vol in op communicatie samen met de hele regio. Qua communicatie, we hebben natuurlijk de sociale media. Elke gemeente heeft een website waarop gecommuniceerd wordt. Wij gaan echt, straks is het de bedoeling dat echt niemand in deze hele regio zegt, nou, dat die brug dicht is. Nou, hoe dan? Dus iedereen moet weten dat die brug dicht is. Dus straks als je hier rijdt, dan krijg je altijd op je telefoon of op je radio of whatever, krijg je berichten van let op, de brug gaat dicht, van dan en dan. Dus iedereen moet op de hoogte zijn van het feit dat de brug eruit gaat. Dus wij gaan heel veel communiceren over de afsluitingen. En wat je zelf kan doen, voor zover dat dan kan, zeg ik er altijd bij. Want ik snap heus wel dat er hele doelgroepen zijn die niet iets anders kunnen. Maar we hebben allemaal geleerd met corona dat er best mensen zijn die een dagje thuis kunnen werken. En er blijken ook werkgevers er zijn die best wel bereid zijn om te kijken naar hun personeelsbestand. En om mensen tijdelijk op een andere locatie te willen laten werken. Dat zijn natuurlijk hele mooie initiatieven. Dus kijk ook wat je zelf kan en wat er te realiseren valt. Nou ja, en we gaan natuurlijk heel veel via alle navigatie-apps dat deze route eruit ligt. Dus dat kan straks ook niet meer te missen zijn. Ja, en het is druk in deze regio. Er gaan heel veel projecten spelen. We krijgen nog straks de brug over de Noord, de Noordtunnel, de Drechttunnel en de verkeersbrug Dordrecht. Dus wij zijn ook met die projecten samen aan het kijken van wat kunnen wij doen. Zijn er bijvoorbeeld maatregelen die wij kunnen treffen, omdat wij als een van de eerste zijn die we oud zouden kunnen rollen voor de anderen ook. Samen met Zuid-Holland Bereikbaar ook als wij een maatregel hebben bedacht die heel goed werkt of waarvan de ervaring leert dat zoden aan de dijk zet, dan zouden wij dat voor die anderen ook kunnen regelen. Dus daar wordt nu ook gezamenlijk gekeken. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat wij allerlei maatregelen doen en dat het volgende project dat heel anders wordt. Want het is wel gewoon één Rijkswaterstaat en één regio. Dus er komt een bewustwordingscampagne over de hinder voor de Drechtsteden. En zoals ik net al zei, we doen echt een beroep op de mensen zelf ook. Van wat kan je zelf doen? Kan je carpoolen? Kan je thuiswerken? Kan je misschien iets anders regelen? Wij zijn ook met de hele zorgsector in gesprek. Ook met het ziekenhuis bijvoorbeeld. Die gaat ook kijken of zij misschien iets met andere ziekenhuizen kunnen, afspraken kunnen maken. Dus wij doen ook echt een beroep op iedereen in deze regio, van kijk ook wat je zelf kan. Want wij realiseren ons echt wel dat het niet meevalt wat wij hier neerleggen bij deze regio. Maar wij zien ook niet hoe het anders kan. Dus ik hoop echt dat mensen met zelf ook met ideeën komen en zeggen van nou, ik heb dit geregeld, ik heb ook de Haringvlietbrug gedaan. Daar zag ik echt creatieve ideeën. Dus dat was wel. Dus het kan. Maar het is wel. En nu denken mensen, het is nog best ver weg. Maar het komt best wel dichtbij al. Want het is nog een jaartje en dan zitten we er middenin.
Kijk.
Vragen.
Mag ik wel één check vragen aan u? Want ik heb op mijn lijstje ook de heer Van Bijsteren staan.
Ja, dat zie
maar, ik ook. Hebt u zometeen een presentatie ook? Of,
ja, heeft
okay. Die komt, dat komt zo. Uitstekend. Nou, dan hebben we nu in ieder geval eerst een vragenblokje. En ik zie gelijk al wat handen de lucht in gaan.
Mag dus ik even checken of de vragen van net of die beantwoord zijn?
Daar wil ik zeker ruimte voor geven. En dat is mooi, want dan komen we gelijk bij de heer Brandwijk uit.
Ja, dank u wel, meneer Duntbergen, meneer de voorzitter. Zeker de vraag over communicatie is zeker beantwoord. Ook dank voor de uitgebreide presentatie en de afweging en opties. En ook zien dat we nog een traject starten met inwoners en bedrijven om te kijken wat er beter kan. Het is best wel informatie even op een dia. Best wel veel ook maatregelen die verder uitgewerkt zijn, zoals openbaar vervoer, kortingsacties. Ik zou het zelf wel waarderen als we als raad of via onze wethouder nog iets breder meegenomen kunnen worden. In plaats van even de dia's, eigenlijk liever even een rapport met waar we nu staan.
Schriftelijk. Een vraag?
Eigenlijk geen vraag. Dus de vraag was goed beantwoord over de communicatie. Ik ontvang liever nog iets meer informatie.
Oké, dus dit is een oproep om aanvullende informatie te ontvangen. Nou, ik weet niet of u daar direct al iets over kan zeggen. Of,
Ik ben even zoekende naar welke informatie precies.
Nou, veel van de. Als ik kijk, het onderhoud moet plaatsvinden. Dus we moeten kijken ook naar welke oplossingen zijn er dan. U geeft aan dat er een aantal waterbussen extra rijden vanuit Papendrecht. U gaf het aan dat er echt wel met het verschil tussen bus en trein betaald kan worden. Nou, even eigenlijk dat gewoon even op papier. En in principe stond het ook wel op de dia, maar dat eigenlijk even net iets uitgewerkt op papier. Om goed inzichtelijk te krijgen wat eventueel ter compensatie, want zo zie ik het dat dan, de compensatie voor de Sliedrechter is. En dat wij, kijk even naar mezelf, wij als raad misschien ook nog kunnen kijken wat we nog meer voor de Sliedrechter kunnen betekenen. Als het gaat om misschien stimuleren van meer openbaar vervoer. Of in ieder geval de kosten naar beneden brengen binnen het openbaar vervoer. Zodat dat ook een reële optie wordt voor meer mensen.
Een soort nadere duiding op de slides. Ik zie dat ook de heer Spek gelijk even opspringt.
Ja, het is niet zo dat we nu ergens al een rapport hebben liggen met alles, omdat alles nog volop in beweging is. Wat ik natuurlijk heel erg logisch vind, is dat wij periodiek gewoon kijken. Het college is ook nog steeds in gesprek met Rijkswaterstaat en met andere partners om te kijken van nou, kunnen we het nog verbeteren? Is het allemaal nodig wat we waarvoor we het doen? Dus het is goed om regelmatig geïnformeerd te worden. En op het moment dat er een echt zicht is op het totaalpakket, dan denk ik dat wij natuurlijk naar de raad toe komen en jullie opnieuw, of met zo'n avond als vanavond, of via een rapportje of een uitgebreide college-informatiebrief informeren. Dus eigenlijk zie deze bijeenkomst als een startbijeenkomst. Want we zijn echt nog niet klaar met Rijkswaterstaat, ook niet met de gesprekken die we hebben. Er zijn ook nog doelgroepen die nog niet genoemd zijn, die we ook graag nog willen inbrengen. Maar weet dat we er bovenop zitten en dat wij regelmatig zeg maar ook gewoon bij u terugkomen om te zeggen, ook in de laatste CIB of de beantwoording van de vragen, hebben we ook gezegd dat wij ook nog steeds aan het afwachtend zijn en in gesprek zijn totdat we het totaalpakket hebben. En gelukkig hebben we wel die tijd, maar we moeten ook zo langzamerhand wel ook die duidelijkheid zien te krijgen.
Nou, volgens mij is dat een. Ja, ik zie nog even, want ik wil ook de rest nog wel geleverd.
Nou ja, alleen dank aan de wethouder in ieder geval voor dan het verdere proces wat nog doorlopen wordt. En inderdaad, eigenlijk zelfs vraagt die de wethouder een aantal doelgroepen worden nog genoemd. Maar als daar nog ruimte voor is in het aankomende proces, is dat volgens mij voldoende.
Nou, dank voor deze oproep. Dan ga ik naar de heer Van der Ven.
Ja, dank u, voorzitter. Mevrouw, uw betoog getuigt van een diepgaand inzicht in de hinder die we zullen ondervinden hier. Dat begrijpen we ook wel, dat het ook niet anders kan. De scheepvaart in alles boven de brug heeft een ernstig probleem. Er is een dagelijkse containerlijn tussen Rotterdam en Basel die met containers varen. Daar moet er maar een laagje af, zegt u. Maar dat geeft inkomstenderving voor de bedrijven. Dat begrijpen we. De vraag die ik u zou willen stellen, heeft Rijkswaterstaat ook in overweging genomen om de veerverbinding tussen de Zuid- en Noordoever en wederzijds om die gratis voor fietsers in te stellen.
Veerponten gratis ter beschikking, mevrouw Wonnik.
Ja, onze veerponten zijn uiteraard gratis, maar u duidt op de waterbus, denk ik.
Meneer Van der Ven.
Klopt, de fietsers gaan nu met hun fiets uiteraard de bruggen over. Maar ja, die moeten dus extra kosten gaan maken om van de ene oever naar de andere te komen. En als u dat, als de mensen die hier gebruik van maken, een gratis overtocht kunt aanbieden, 's morgens en 's avonds als ze weer teruggaan, dan zal dat al een stuk compenseren.
Ik heb het gevoel dat we een klein beetje langs u heen praten. Maar
ja,
misschien...
dat denk ik. Oh, sorry.
Ja, nee. Ja.
De veerverbindingen die wij inregelen, die zijn gewoon gratis. Ik moet iets in. Ja, die zijn gewoon gratis. Ja,
ja, dus volgens mij de slide die we gezien hebben van de verbinding van de Rosmolenweg en volgens mij de, nou, ik weet niet meer precies de straat naar de Staart, die is gratis.
Ja.
En de waterbus zelf, die op dit moment ook al
daar vaak, gaat korting, een kortingsregeling.
Daar gaat een korting voor komen.
Ja.
Is dat afdoende antwoord op uw vraag, meneer Van der Vent?
Maar de beide...
Zeker, maar de waterbus gaat waarschijnlijk met de ingang van de wintertijd, de verbinding tussen Dordt en Sliedrecht gaat er waarschijnlijk uit.
Nou, dat is denk ik een onderwerp voor een andere beeldvervorming erbij. Ja, dus laten we die daarvoor bewaren.
Het is mede een probleem.
Dat ben ik met u eens. Maar dan is in ieder geval de vraag voor nu beantwoord. Ik weet niet of we daar nog iets op wilden toevoegen, want anders gaan we naar meneer Van Dijk.
Ja, dat is ik heb aangegeven dat ze gratis zijn. En die waterbus, daar gaan wij niet over.
Okay, ik heb daar gelijk een aanvullende vraag op. Die waterbus is die...
Meneer Van Dijk, misschien dat mevrouw dat nog even de zin afmaakt en dan komen we bij u.
De waterbus, daar gaan wij niet over. Dat is de provincie. Wou ik even aangeven.
Kijk, meneer Van Dijk.
Mijn aanvullende vraag was of die frequentie van de waterbus niet omhoog kan. Want die is nu 1 keer per uur en dat kan natuurlijk veel meer per uur.
Kan de frequentie omhoog?
Nou, zoals ik net al hoorde, de waterbus verkeert in zwaar weer en de provincie gaat daarover. Dus wij zijn wel met de provincie in gesprek, maar die besluiten uiteindelijk wat er gaat gebeuren met die waterbus. Dus dat is niet, die bal ligt niet bij ons.
Oké, dank u wel. Mevrouw Stomp-Smeets.
Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag is ondertussen beantwoord, maar hartelijk dank voor de fijne presentatie.
Dank u wel, meneer Verheul.
Ja, voorzitter, als regio profileren we ons graag als maritieme sector. Maar wie naar de cijfers kijkt, ziet dat de maritieme sector zeker niet de grootste werkgever is. Dat is namelijk de zorg. En wat ik eigenlijk in heel uw verhaal mis, is het doelgroepenvervoer, het taxivervoer, het speciaal onderwijsvervoer. En ik vraag me af of u in dit stadium daar iets al meer over kwijt zou kunnen.
Aan u het woord.
Uiteraard, daar zijn wij. Dat was een doelgroep die ik inderdaad vergeten ben. Oh. Dus wij zitten ook met doelgroepenvervoer aan tafel. Die nemen wij mee. In, zo noemen wij dat het Witte Kolom overleg. Daar zitten dus alle zorgpartijen zitten daarin, maar ook doelgroepenvervoer. En wij zijn dus nu aan het kijken met die hele sector van wie zou er gebruik willen maken van de Baanhoekbrug. En in welke frequentie, want dat maakt natuurlijk ook uit. En hoe kunnen we dat dan realiseren? Want het is natuurlijk nu een fietsbrug. Dus dat betekent niet dat er kunnen niet oneindig veel autoverkeer overheen. En ook niet heel zwaar. Dus we moeten kijken wat kan er. Dat is natuurlijk het uitgangspunt. Op dit moment is ProRail ook nog aan het rekenen. Want het heeft natuurlijk ook impact op hun brug. En die Merwede-Lingelijn, de spoorbrug, moet natuurlijk een stabiele brug blijven uiteraard. Dus zij zijn ook nog een keer een dubbelcheck aan het doen wat er kan. Dus dat is het uitgangspunt. Wat kan er? En dan gaan we kijken hoe wij dat zo eerlijk mogelijk kunnen verdelen over alle... vraag die er is. En daar nemen wij zeker doelgroepen voor ook mee. Want die hebben wij helder op ons netvlies. Ja.
Dank u wel. Daar heeft meneer Verheul een aanvullende vraag over.
Nou, voorzitter, nog een hele korte andere vraag. De N3 is ook een route waar ADR-transport over plaatsvinden. Mag ik ervan uitgaan dat bij welke noodmaatregel ook wordt getroffen dat die transporten daar niet overheen gaan?
Die gaan daar niet overheen.
Nou, dat is volgens mij heel helder. Ik zag volgens mij, de eerste heer Van Urk en dan de heer Ippel.
Ja, even een vraag. Allereerst dank voor de presentatie. Misschien heb ik het gemist, maar de verwachte extra reistijd voor fietsers. Dus er wordt wel over 30 tot 60 minuten gesproken over auto's en dergelijke. Maar wat zijn het dan voor de fietsers en de scholieren bijvoorbeeld?
Ja, dat is een leuke vraag. Dan ga ik eventjes. Ik heb twee collega's uit mijn team meegenomen. Roy Kokshorn en Friso van Asten. Roy, denk jij, kan jij deze vraag beantwoorden?
Ja, als u wilt dat er ook de rest van de mensen het hoort, dan is dat wel verstandig, ja.
Uiteindelijk is de ponten die net gepresenteerd zijn op de sheet, de twee verbindingen, dat wordt het alternatief voor het fietsverkeer. U heeft ook gezien dat de pontverbindingen vrij kort zijn, zo kort als mogelijk. Daarmee is de vaartijd kort en daarmee is natuurlijk ook de tijd die fietsers kwijt zijn om de beneden Merwede te kruisen, zo kort mogelijk. Alles valt of staat natuurlijk net. Kom je aan op het moment dat net de pont wegvaart, ja, dan zal je even moeten wachten. En dat bepaalt uiteindelijk ook de extra reistijd. Maar de intentie van ons is echt om een pontverbinding, een oplossing aan te bieden waarbij je vrij frequent kunt overvaren en ook een vrij korte tijd. Om juist die extra vertraging voor die fietsers zo laag mogelijk te houden.
Dus het antwoord is eigenlijk zo kort als mogelijk, meneer Van Urk.
Ja, ik begrijp dat het, als je voor in de file staat, is het ook meestal wat korter als achter in de file. Dat is het antwoord eigenlijk.
Ja. Overigens, wat ik nog wel wil toevoegen is dat we heel goed hebben gekeken naar wat de verwachte vraag is. Hè. Hoeveel fietsers en bromfietsers en voetgangers kunnen we verwachten? En daar richten we natuurlijk ook de frequentie en ook de capaciteit van de pont op in. We willen ook echt een robuuste oplossing bieden, juist om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken om die fiets te gebruiken. Vanwege die verwachte hinder op de omliggende wegen.
Oké, dank u wel. Meneer Van Urk heeft daar nog een aanvullende vraag over.
Nou, ik vraag het specifiek eigenlijk voor scholieren. Kijk, als bij een kantoorbaan heb je nog een optie om eventueel in die mogelijk nog te schuiven met werktijden. En dat gaat, die vlieger gaat voor scholieren en wellicht andere mensen ook niet op. Hè. En dan is dat die reistijd wel.
Ja.
Mag ik nog een aanvullende
antwoord? Ja, zeker.
Ter verduidelijking, ja. We willen ook echt duidelijk, hè, ik weet niet of Diana dat ook heeft gezegd, we willen ook echt conform een dienstregeling gaan varen. Dus dat je ook echt van tevoren precies weet wanneer kan ik een afvaart van een pont verwachten. Dat het niet een soort gok wordt, wanneer gaat de pont afvaren. Dat is overdag fijn, maar het is ook zeker aan de randen, hè, van de avond. Als je aan de ploegendienst komt, is het wel heel fijn dat je weet, nou, ik ben om 11 uur klaar en ik kan om 10:45 in de pont. Ik noem even een voorbeeld. Dat geeft ook een stukje betrouwbaar.
Ja, de smoes dat de brug open stond, die gaat niet.
Nee, dat kan nog niet meer. Ja.
Meneer Ippel.
Ja, dank voorzitter. Heldere presentatie. Een van de oplossingen is voor de maritieme industrie om dus één keer per maand de pontons eruit te halen. Is dat in overleg met de maritieme industrie geweest? Is dat voldoende of is dit nog een voorstel? Of hoe moet ik dat zien?
Wij hebben dit afgestemd en toen zijn we akkoord gegaan met deze variant, met die 9 maanden. Maar wij zijn nog wel aan het kijken hoe we dat dan moeten inregelen. Of die bijvoorbeeld nou een heel weekend eruit gaat of korter. En hoe we dat dan moeten faciliteren. In ieder geval 1 keer per maand. En we weten nu nog niet of meer mogelijk is. Dat gaan we nog verkennen.
Oké, dank u wel. Ik zie nog een vraag van de heer Prins en ook meneer Den Best. Eerst meneer Prins.
Ja, dank u wel. Ja, ik ben blij dat er verregaande gesprekken met Qbuzz gevoerd worden, hè, over het openbaar vervoer. Ik heb er wel een vraagje over. Hè. In de spits zitten nu de treinen soms ook al best vol. Hoe kijkt Qbuzz daar tegenaan? Tegen de extra reizigers die gebruik gaan maken van de treinen? En komen er misschien extra treinstellen of dubbeldekkers of wat anders?
Ik zie dat er versterking deze kant op komt lopen.
Ik voel hem aankomen dat ik deze vraag mag beantwoorden. Ik heb mezelf niet voorgesteld. Ik ben Roy Cox, ik werk voor Rijkswaterstaat voor dit project als verkeersmanager. Dus de cijfers en de sheets over de hinder, dat komt bij mij vandaan, zeg ik maar even met een knipoog. Uiteraard, ook aan onze kant, hè, we zijn met de provincie Zuid-Holland en Qbuzz constructief bezig om een heel openbaar vervoerplan in de regio te maken. Want voor Qbuzz is natuurlijk de afsluiting van de Papendrechtse brug net zo ingrijpend. Er rijden natuurlijk allemaal hoogfrequente lijnen en het lijn over de Papendrechtse brug, waar heel veel reizigers mee gaan. De zorg zit natuurlijk ook wel een beetje dat een aantal treinen in de spits nu al vol zitten. Wat we gaan doen is in de spits, wat Qbuzz gaat doen, sorry, in de spits is zoveel als mogelijk de treinen, zeg maar, inzetten, waar ze nu nog wel eens een trein, zeg maar, in de spits even als reserve houden. Hè. Die gaan ze echt proberen in te zetten. Wel even een winstwaarschuwing. Er kunnen niet meer treinen rijden, want de treinen zijn op een gegeven moment op. De perrons zijn niet langer. Nou, ik denk dat iedereen dat hier wel een beetje weet, wat de kenmerken van de Merwede-Lingelijn zijn. Wat we vooral gaan doen, is het openbaar vervoerplan zo inrichten dat er een overstap komt op Sliedrecht-Baanhoek. Nou, dan weten we dat de toeloop op de Merwede-Lingelijn groot wordt. Diana heeft het al uitgelegd. Hè. Een van de oplossingen die we bedacht is een speciale scholierenlijn in te zetten vanaf Stadspolders richting het Leerpark. Om die Merwede-Lingelijn ook te ontlasten. Dan nog kan het zijn dat sommige ritten vol zijn, dat is zeker waar. We gaan ook stimuleren om vooral ook aan de randen van die spits en buiten de spits extra reizigers te trekken. Dus het is ook een kwestie van verdelen. Dus als je de keuze hebt om vrij vroeg zeg maar, te vertrekken, dan proberen we natuurlijk ook in onze communicatie aan te geven. Ja, als iedereen om 7:30 de trein wil pakken, dat past niet. Dat is eigenlijk het verhaal. Pak een trein eerder, pak een trein later. En nogmaals, de opmerking als je aan schooltijden vastzit, is dat wat lastiger dan werknemers hè, die wat vrije keuze hebben, dat weten. Maar ja, dat wordt wel een beetje het verhaal. Is dat voldoende?
En wij gaan, wij zijn natuurlijk ook bezig om te kijken of we kortingsacties kunnen krijgen voor mensen die dus nu nog met de auto gaan en die dan met het openbaar voor zouden willen gaan. En je krijgt dus meer korting als je buiten de spits reist. Dus dan probeer je te stimuleren dat mensen denken, nou ja, ik kan best om 10:00 beginnen met werken. En dan ontlast je op die manier het net.
Oké, we gaan nog even naar de heer Den Beste. En ik zie ook nog de heer Brandwijk, maar ik zit ook op de klok te kijken, want we hebben ook de heer Van Bijsteren nog. Dus meneer Den Beste.
Dank u wel, voorzitter. Een korte vraag onder het mom van regeren is vooruitzien. U had het over dat de Wantijbrug 2 bewegende delen heeft, Papendrechtse brug 1. Gaat dat anders worden in de toekomst of niet?
Dat zou echt heel fijn zijn geweest, maar er is geen ruimte. Wat ik net al aangaf, het is echt een hele smalle brug. Het is echt, als je nu naar de keldervloer wil, moet je gezekerd worden. En aan zo'n, dat is gewoon echt heel smal. Dus daar is geen ruimte voor een dubbele klep, helaas.
Helaas, maar wel een creatief idee. Meneer Brandwijk nog.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Toch een beetje naar de toekomst kijken. Gevaar dat deze brug een technisch levensduur had van 30 jaar. Hoe lang hebben we eventueel van een nieuwe brug plezier? Is dat die 30 jaar of is dat inmiddels? Kunnen we daar 40, 50 jaar lang van genieten?
Ik hoor 60.
Of 60? Wie biedt meer? Maar
wij gaan uit van 50.
50 jaar?
Ja. 60 is leuk, ja. Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen, vroeger bouwden ze best wel goed. Die doen het best lang. Maar er is natuurlijk inmiddels veel meer verkeer en veel zwaarder. Met name dat zware verkeer.
Dus hij was 60, het is 50 geworden.
Nou ja. Toen ze die brug bouwden, toen was de wereld natuurlijk heel anders.
Dat is zeker waar. Ik moet zeggen, ik heb zelf ook nog één vraag en daarna gaan we naar de heer Van Bijsteren. Ik zag op een van de slides ook de A27 als omleidingsweg. Maar die gaat natuurlijk ook aangepakt worden. Hoe verhoudt dit zich tot de werkzaamheden op de A27?
De A27 is de omleidingsroute voor de gevaarlijke stoffen. Dus die moet vrij blijven. En, het is een andere regio, maar het is nog steeds één Rijkswaterstaat. Dus dan allemaal afstemoverleggen. Net als dat wij niet samen gaan met de Noordtunnel of de Drechttunnel. Dus die omleidingsroutes moeten gewoon vrij blijven.
Oké, dank u wel. Dan wil ik u heel erg bedanken. En ook de heer Cox. En dan gaan we nu snel door naar de heer Van Bijsteren.
Goedenavond, ik ben Ilke van Bijsteren. Ik sta hier namens de veiligheidsregio en ik heb slechts een handjevol sheets voorbereid. Dus we gaan even kijken hoe lang we erover doen met elkaar. Maar ik hoop dat vooral de inhoud toedoet. Waarin ik u mee wil nemen in eigenlijk een antwoord op de vraag zoals die nou ook op de slide staat. Van goh, hoe zorgen we er nou voor dat tijdens de renovatie van de Papendrechtse brug in dit geval nog steeds de juiste hulp op tijd op de juiste plaats kan komen. Daarvoor neem ik je toch even mee in een stukje oorsprong. We zien met elkaar dat de onderhoudsopgave, waar het ook al over gesproken werd, in alle hevigheid toeneemt. U ziet dat we een aantal jaar geleden nog af en toe in een weekend door een renovatie van een kunstwerk hinder hadden en dat dat effecten had. We zien eigenlijk dat dat de komende jaren gaat toenemen. Dus we kunnen niet meer terugkijken op hoe het was om de toekomst tegemoet te gaan kijken. De hinder wordt heviger. We zullen gewoon toch met elkaar naar andere oplossingen moeten gaan kijken om daarmee om te gaan. Dat is ook de reden geweest dat we als veiligheidsregio, als nood- en hulpdiensten, een bepaald traject ingegaan om toch ook anders om te gaan met die hinder van de grote onderhoudsopgave. En daarover zometeen meer. Ik wil jullie toch nog even een plaatje laten zien. Diana gaf het ook al eigenlijk aan. Er is een vijftal projecten in de Drechtsteden de komende jaren die op de rol staan. Het gaat gewoon een hoop betekenen. Dit plaatje is eventjes voor Zuid-Holland, voor de provincie. Dus dat is een wat groter gebied. Alleen het is wel zo dat hier alleen maar de klussen opstaan vanuit Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid. Dus hier moeten nog de klussen van de provincie, van het waterschap, van de gemeente. Dus alle andere infraklussen komen hier nog eens een keer bovenop. Dus die gelijktijdigheid die net door u werd aangehaald met de A27. Ja, we zien met elkaar dat dat steeds vaker voorkomt. Inmiddels is het zo dat gemiddeld 2 kunstwerken per weekend wel voor enige afsluiting en hinder zorgen. Gedurende het hele jaar. Dus dat is best wel wat. Nou, door vallen en opstaan hebben we geleerd. En eigenlijk zijn we extra snel gaan leren. Is die leercurve echt fors omhoog gegaan. Na de afsluiting van de Heine-Noord-tunnel en de Haringvlietbrug. En 2 jaar terug. Toen hebben we echt met de nood- en hulpdiensten samengezeten. Hebben Rijkswaterstaat ook opgezocht. En andersom ook. En het eigenlijk tot die renovatieklussen was het zo dat we per project eigenlijk samen op ontdekkingsreis gingen en kijken van oké, wat moeten we nou gaan doen? Wat gaat het betekenen? Hoe moeten we dingen af gaan spreken? Nou, toen de Haringvlietbrug en de Heine-Noordtunnel achter de rug waren, hadden we zoiets van dit moeten we anders gaan doen. Dit moeten we projectoverstijgend gaan oppakken. Om ervoor te zorgen dat we het beter kunnen gaan beheersen met elkaar en ook gewoon een robuustere invulling kunnen gaan geven. Nou, dat heeft ervoor gezorgd dat we sinds vorig jaar, en we zijn alle veiligheidsregio's in Zuid-Holland en Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid, samenwerking hebben afgesproken. Dus we hebben een handelingskader hebben we met elkaar afgestemd en daar horen een aantal proces- en werkafspraken onder. Zodat we van tevoren weten als er een klus komt, dat we een aantal stappen doorlopen om tot het goede resultaat te komen. Nou, zo hebben we die stappen ook doorlopen zijn we aan het doorlopen voor de renovatie van de Papendrechtse brug. Ik zal zo meteen even laten zien waar we dan zitten in dat proces. Nou, de renovatie van de Papendrechtse brug. Ik wil toch even benadrukken dat de slides die ik u nu laat zien echt zijn gericht op de nood- en hulpdiensten. Dus politie, ambulance en brandweer. En dan ook nog eens een keer om die eenheden dan op tijd op plaats incident te krijgen. Of, en dat is met name voor de ambulance zo, op het moment dat ze een slachtoffer hebben, hoe zeg je dat netjes, opgepikt, om die dan in het juiste ziekenhuis bijvoorbeeld af te kunnen leveren. Dit staat even los van alle uitdagingen die we ook nog hebben als werkgever of als organisatie, dat onze mensen überhaupt naar kantoor of naar hun kazerne kunnen komen. Dus die wil ik u toch nog even meegeven. Nou, we hebben dus een maatregelenpakket samen aan het inrichten. En ik heb hier, het staat in hele kleine lettertjes, maar ik vind het een heel groot bedrag, dus ik wil het toch nog even expliciet benoemen. We zien nu al dat met extra maatregelen om ervoor te zorgen dat de nood- en hulpdiensten nog steeds op tijd kunnen komen. Toch een bedrag van inmiddels ongeveer 1 miljoen euro gemoeid is die we voorzien voor die 9 maanden. Dus dat is behoorlijk wat. Nou, waar staan we nu in het proces? Nou, dat handelingskader hebben we dus met elkaar afgestemd. Dat lopen we eigenlijk per infraklus lopen we dat met elkaar af. Dus ook voor de Papendrechtse brug hebben we weer samengezeten en gekeken naar wat mogen we nou met elkaar verwachten als hinder. Gaat dat iets betekenen voor de nood- en hulpdiensten? Oftewel moeten we er iets mee? Nou, daar was het antwoord ja op. Hebben we wat verder gespecificeerd en inmiddels zitten we in stap 4. Dat wil zeggen dat we nou echt naar een maatregelenpakket aan het kijken zijn. En die gaat veel verder dan alleen het fietsgedeelte van de Baanhoekbrug. Het fietsgedeelte van de Baanhoekbrug was eigenlijk noodzakelijk omdat er geen andere oplossing was dan een directe oeververbinding die kort in de buurt was. Er was gewoon geen andere manier om dat op te lossen. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld de ambulances. Het Albert Schweitzer ziekenhuis is een regio ziekenhuis. Daar worden bepaalde diensten verleend waarvoor je echt daar moet zijn. Op het moment dat je aan de verkeerde kant van het water zit, dan moet je daar gewoon naartoe worden gebracht. En op het moment dat het dan niet met een vaste oeververbinding kan. Hè, dus als je kijkt naar oplossingen met ponten, et cetera, dan gaat het gewoon veel te lang duren. Dus met name de ambulancezorg was daar echt wel een grote driver in. Als in van goh, het was gewoon heel lastig om naar andere oplossingen te komen. Ja, ik zat even te kijken. Wil je vragen zeggen?
Nee, ik weet dat dit volgens mij de laatste slide is. Dus,
ja, de vragen. Dus ik heb hem een beetje kort gehouden, een beetje er doorheen. Maar echt, echt de uitnodiging om vooral vragen te stellen.
Nou, dat lijkt me een hele mooie. Ik zie er inderdaad gelijk van de heer Prins om eentje. En ik wil ook voorstellen dat we nu eerst de vragen stellen aan de heer Van Bijster. En dat we daarna nog eventueel nog een rondje doen voor laatste prangende vragen. En ik ga hem even andersom doen, dus dan kom ik eerst bij de heer Prins.
Ja, dank u wel. Ik heb een vraag over de opkomsttijden voor de hulpdiensten. Is er ook nagedacht over bijvoorbeeld een extra traumahelikopter hier in de Alblasserwaard neer te zetten. Om te zorgen dat er in geval van nood mensen snel naar een ziekenhuis kunnen. Sneller dan via de Baarnhoeberen.
Nou, ook dat zijn zaken die wel de revue hebben gepasseerd. Alleen op het moment dat je naar de opkomsttijden kijkt, er is een, als ik te veel afdwaal, moet u echt even aan de handrem trekken. Maar er is een regionaal dekkingsplan opgesteld, dus ook bestuurlijk is dat vastgesteld, onder andere door u. Waarin dus opkomsttijden staan, waarin dus aangegeven wordt hoe snel bepaalde hulp dan, even vanuit de brandweer dan bijvoorbeeld, op locatie moet zijn. Dus die grenzen zijn er. En als je dan kijkt naar een heli, dat was in deze regio, met deze frequentie en ook de onvoorspelbaarheid van waar gaat het dan plaatsvinden, is het niet in ieder geval voor de politie, ambulance en brandweer als een haalbaar instrument gezien.
Oké, dank u wel. Dan was de heer Verhul.
Ja, een tweetal korte vragen, voorzitter. Tenminste, het zijn korte vragen, het antwoord kort is, laat ik even aan de heer over. De eerste is, overweegt de veiligheidsregio ook om bepaalde specialismes aan de overkant van de brug te zetten, zeg maar. Dus niet op het eiland van Dordt, maar aan de Papendrechtse of Sliedrechtse kant. Dat was de eerste vraag.
Oké. Ja, nou, mooie vraag. Absoluut. Ja, zeker. Het maatregelenpakket, ook al hebben we zeg maar, de beschikking dan voor kleine voertuigen tot het fietsgedeelte van de Baarnhoeberbrug, er blijft nog heel veel over. En dan kijken we echt naar oplossingen als schuiven met eenheden, bepaalde bezettingen van bijvoorbeeld beroepspost net even opplussen, zodat we dan in plaats van 1-2 wagens weg kunnen sturen, het dubbelzijdig aanrijden van twee kanten bij drukte ook op het onderliggend wegennet om meer op safe te kunnen spelen, dat we er op tijd zijn. Dat vrijwilligers in kazernes gaan zitten en wachten totdat de pieper gaat, in plaats van dat ze van huis uit op moeten komen, zodat je vertraging in dat traject ook kan reduceren. We werken bijvoorbeeld met scooters om ervoor te zorgen dat vrijwilligers ondanks drukte op de weg toch nog met minder vertraging op de post kunnen komen. Dus we zijn met heel veel maatregelen bezig en dat pakket zijn we nu nog aan het fine-tunen. En een extra uitdaging is echt wel die duur van 9 maanden. Voorheen hebben we telkens een afsluiting gehad van een paar weken. Dan merk je ook dat de wissel die je trekt op eigenlijk je bedrijfsvoering, wat je van je mensen vraagt, die is groot, maar dan heb je het over een paar weken. Nu hebben we het echt over 9 maanden. Ja, we zijn echt aan het puzzelen van, goh, een maatregel als vrijwilligers vragen om op een post te gaan zitten, dat kan je wel een paar weken van ze verwachten. Maar 9 maanden, dat geeft een hele andere dimensie. Dus we zijn echt aan het worstelen. Om te komen tot een goed maatregelenpakket. En daar zitten we nou middenin.
Ja, super. En ik had nog een tweede vraag. En de heer kwam zelf met het woord, hè, de tweede aanrijroute. In 2019 heeft de regio ook besloten dat de Baarnhoeberbrug, zeg maar, de tweede aanrijroute is voor de Staart en onder andere de Pongemoerderstas rond aan de knikker is. En dan is eigenlijk de vraag van, ja, met het wegvallen van de N3-stukje vanuit Dordt is dat perspectief is dat natuurlijk niet heel erg anders. Zij rijden de Staart op. Maar wordt er ook gekeken, zeg maar, de eenheden die normaal bijvoorbeeld vanuit deze kant van de rivier komen? En nou, is daar nog speciale aandacht voor dat stukje anders dan gewoon de regionale aanpak?
Ja, specifiek voor dat stukje, daar kan ik nog geen sluitend antwoord op geven. Ik weet dat het totaalpakket wordt meegenomen. Dus dat we echt en dan gaan we ook verder dan onze eigen regionale eenheden. Dan kijken we ook naar burenhulp. Wat zou een Hollands Midden kunnen doen? Wat zou vanuit Rijnmond een eenheid kunnen zijn die kan helpen? Midden-West-Brabant, Utrecht. Dus we pakken hem echt gewoon breed op. Om de impact zo beperkt mogelijk te laten zijn.
Oké, dank u wel. Dan kijk ik of er nog andere vragen zijn aan de heer Van Bijsteren. Dat is niet het geval, dus dan wil ik u in ieder geval heel hartelijk bedanken ook voor deze presentatie en het beantwoorden van de vragen. Zijn er dan nog vragen aan de andere aanwezigen, aan de vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat of misschien aan de portefeuillehouder? Ik zie hem voor, het hoeft niet, hè? Nee, heer Ippel, had u een vraag? Ja, dus ik zie de heer Ippel, ik zie volgens mij de heer Verhul nog. Dan beginnen we bij de heer Ippel. Aan wie hebt u de vraag?
Nou, niet de specifieke vraag. Wij hadden als fractie best onze gedachten. En ik denk dat we dat als hele raad wel hebben. Daarom het goed dat deze bijeenkomst er is. Maar goed, deze presentaties horen moet ik persoonlijk zeggen dat ik wel wat gerustgesteld ben. Hè. Ook al zijn de maatregelen pijnlijk, dat er echt goed over nagedacht wordt. Dus wat dat gaat ook een compliment voor de organisaties die ik nu met mijn rug aankijk. Ja.
Nou, uitstekend. Waarderende woorden. Dus ik zie dat die met dank ontvangen worden. De heer Verhul.
Ja, onder het motto van leuke kunnen we het niet maken, wel makkelijker, sluit ik me eigenlijk aan bij de heer Van Ippel. bij de heer Ippel, enthousiaste mensen die de presentatie geven. Best vervelend nieuws om te brengen, maar toch dat je denkt van nou ja, ze doen er alles aan om dat zo pijn, tenminste de pijn zo laag mogelijk te zijn. Waar ik eigenlijk een beetje zoekende ben, voorzitter, en dat is meer de vraag richting de wethouder. Hoe gaat de wethouder zich hard maken voor het feit dat de waterbus gewoon een middel moet zijn die de Sliedrecht ook in deze 9 maanden kan gebruiken? Want een van de spreekse zeil, Sliedrecht is kind van de dubbele rekening. Ik vind dat we 3 keer de rekening gepresenteerd krijgen. Want onze mensen kunnen ook niet vanuit Sliedrecht even makkelijk naar door. Zij zullen altijd nu naar de pont moeten fietsen van de Rijkswaterstaat die bij de N3 zit. Dus mijn vraag is eigenlijk, wat gaat de wethouder allemaal aan doen om over een jaar ook gewoon te kunnen genieten van de vaart van de waterbus?
Dus dat is een waterbusvraag. De heer Van der Ven had hem net ook al. Ja, het is, we hebben nog een kwartier over.
Ja, voorzitter, er wordt op dit moment met alle macht gelobbyd. En ook morgen is er een belangrijke vergadering in de Provinciale Staten, commissievergadering over de toekomst van de waterbus. De regio zal daar ook, en niet alleen de regio, maar ook de maritieme sector zal daar behoorlijk morgen van zich laten horen. Sliedrecht wordt daar vertegenwoordigd door Rick van der Linden, wethouder in Dordrecht, en Ramon Pardo, regiovoorzitter van Bereikbaarheid. Daarnaast zal ook Boscalis en andere bedrijven zich morgen laten horen. En ondertussen zijn er ontelbare momenten dat wij ons best doen dat we, hoe we ook over de waterbus denken. En hoe verlieslatend die ook is, dat we hem eigenlijk gedurende de werkzaamheden van de Papendrechtsburger in ieder geval niet kunnen missen. En het liefst natuurlijk helemaal willen behouden. Dat is de insteek ook van het college. Dat is de insteek van de regio en dat is ook de insteek van de maatschappelijke partners.
Dank u wel. Ja, is dat ook wel een hele specifieke waterbusvraag? Het is een beetje een bezijdend onderwerp.
Ja, zo'nzelfde soort vraag als die er net gesteld is.
Nou,
het gaat vanuit de Smart Delta Drechtstede is er een brief gestuurd eind augustus aan de provincie. En daarin wordt gevraagd om opschaling van de waterbus. Dus nou, de wethouder had net over van nou, we willen de waterbus behouden. Maar wat wordt er nou precies bedoeld met opschaling? Zijn dat dan toch meer waterbussen per uur? Of
maar was dat ook in relatie tot de 9 maanden dat...
Ja, zeker.
Ja, ik weet niet, is daar nu een antwoord op te geven, respect? Want het is wel...
Ja, voorzitter, met opschaling bedoelen we natuurlijk gewoon dat, dat we eigenlijk zouden willen dat er meer afvaarten zijn. Hè, maar daar zit natuurlijk ook de beperking dat de waterbussen hele specifieke vaartuigen zijn. Die wat minder makkelijk uit de markt te halen zijn dan ponten die je overal in kan zetten. Het heeft te maken natuurlijk met de pontons en ga zo maar door. Afhankelijk is natuurlijk ook bij Rijkswaterstaat gezegd van nou, kunnen jullie dan niet de waterbus redden door dat pontje wat ze nu rechtstreeks laten varen bij de waterbus te bestellen, zeg maar, om het maar even eenvoudig. Maar het gaat natuurlijk dat we zo kort mogelijk afvaarten, zoveel mogelijk passagiers. En dan is lijn 23, zeg maar, om in de korte tijd zoveel mogelijk fietsen aan de overkant te zetten, is niet de ideale oplossing. He, want die vaart te lang en er kunnen te weinig meer mee. Dus dat was niet de oplossing. Maar het zou wel een aanvullende erg goed uitkomen als je ook nog vanuit de Middeldiep naar Dordrecht kan met behoorlijk wat fietsen op de achterplecht.
Nou, daar zijn we het denk ik over eens. Dan kijk ik nog 1 keer de zaal rond. En dank aan de heer Spek ook voor dit antwoord. Dan kijk ik nog 1 keer de zaal rond om te zien of dat er nog laatste prangende vragen zijn. Volgens mij is dat niet het geval, dus dan kunnen we deze beeldvormende vergadering netjes binnen de tijd afsluiten. Ja, als ik kijk op mijn speakbriefje, dan rest mij eigenlijk niks dan u hartelijk te bedanken. En in het bijzonder uiteraard ook de vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en de veiligheidsregio om hier aanwezig te zijn en met dit enthousiasme ook deze vraag te beantwoorden. Dank aan de heer Spek. En dan schors ik deze vergadering en om 9 uur... hervatten we de bijeenkomst om te spreken over het integraal huisvestingsplan. Dank u wel.